Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. De eerste strafzaak ooit tegen een oud-president van de Verenigde Staten is deze week van start gegaan. Donald Trump moet zich verantwoorden voor het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. Hoe is die eerste zittingsdag verlopen? En hoe gaat het met zijn campagne en zijn zwabberende standpunt over dat belangrijke verkiezingsthema abortus? Dat bespreek ik met Amerika-correspondent Thomas Rupp. Thomas, goedemorgen. Jij was gisteren aanwezig bij die eerste dag van deze historische strafzaak. Hoe was het daar?
Nou ja, ik wil geen seconde van deze dag missen. Dus ik was er op het moment dat de zon opkwam en die boven dat rechtbankgebouw uitkwam. En ik ben vaker heb ik daar gestaan, want Trump is daar de afgelopen tijd veel geweest voor allerlei andere zaken. En eigenlijk heb ik het nooit eerder zo rustig gezien als deze keer. Er stonden een paar demonstranten voor en tegen, maar eigenlijk was iedereen verbaasd over hoe dit historische moment, want het is nooit eerder gebeurd, eigenlijk niet overeenkomt met de rust die op straat heerste. En je merkte wel dat deze zaak misschien van alle strafzaken tegen hem het minste leeft. En helemaal in New York, waar Trump voor civiele zaken is geweest, waar die zich moest verdedigen tegen smaad, tegen seksueel misbruik, tegen fraude, dat dit eigenlijk niet zoveel indruk maakt als dat misschien in de geschiedenisboeken wel gaat doen.
Heb jij daar al een voorzichtige verklaring voor, waarom het eigenlijk zo weinig mensen op de been brengt en zo weinig de gemoederen bezighoudt?
Nou, ik denk dat een onderdeel ervan de routine is. Dus er zijn zo ontzettend veel zaken tegen Trump geweest in de afgelopen tijd. Er lopen nog 3 andere onderzoeken in Georgia, Washington DC, in Florida. Je hebt al die civiele zaken gehad. Dat ik denk dat je onder burgers, kiezers ook een soort een metaalmoeheid hebt voor Trumps juridische problemen. Maar ik denk iets anders wat ook meespeelt, specifieker voor deze zaak, is dat het eigenlijk een vrij ondoordringbare zaak is. Het lijkt al waarschijnlijk simpel, maar dat is het helemaal niet. En ik denk dat de meeste kiezers eigenlijk ook niet goed begrijpen wat deze zaak belangrijk maakt.
Ja, nou, op die inhoud van die zaak, daar komen we zo op. Waar ging deze eerste zittingsdag nou eigenlijk over?
Nou, de eerste zittingsdag zou draaien om het selecteren van de jury. Dus dat is eigenlijk de eerste strategische stappen die de beide kampen moeten nemen. Het is Amerikaanse rechtspraak, dus er zijn 12 juryleden die geselecteerd worden onder burgers van Manhattan, waar deze zaak speelt. Daar is ongeveer een week, anderhalve week voor nodig, waarbij er tot wel 100 tot 500 mensen per dag voorbij komen die een aantal vragen gesteld krijgen. En voor de rechtbank ligt hier eigenlijk een soort onmogelijke opdracht, want zij moeten onbevooroordeelde juryleden gaan vinden die niet vooringenomen zijn over een van de meest bekende en omstreden politici ooit op aarde.
Ja, dus dit moeten mensen die onder een steen hebben geleefd zijn, lijkt mij dan.
Ja, dat is interessant. En de rechter heeft bijvoorbeeld besloten dat er niet gevraagd mag worden op wie heb je gestemd. Want dat is natuurlijk best al een hele beladen vraag. En ja, op het moment dat iemand voor of wel of niet op Trump gestemd heeft, dan kun je al eigenlijk denken, is zo iemand dan nog onbevooroordeeld? Maar er mogen wel allerlei vragen omheen gesteld worden, zoals bijvoorbeeld welke media volg je? En dat is in gepolariseerd Amerika natuurlijk eigenlijk ook al heel veelzeggend.
Trump staat dus terecht, hij wordt vervolgd. Dat gaat allemaal om $130.000 zwijggeld die hij aan pornoster Stormy Daniels hebben betaald. Hoe zat die zaak in elkaar en waarom heeft hij dat geld overgemaakt?
Ja, dus in 2018 heeft de Wall Street Journal naar buiten gebracht dat Trump 2 jaar eerder, in 2016, op de vooravond van de verkiezingen, €130.000 heeft betaald aan Stormy Daniels, iemand met wie hij een affaire zou hebben gehad. En hij deed dat om ervoor te zorgen dat zij haar verhaal niet naar buiten zou brengen. Het was eigenlijk afkopen. Het ingewikkelde van deze zaak is dat dat mag. Het is helemaal niet verboden bij wet om iemand zwijggeld te betalen. Maar ook bleek dat Trump uit de campagnekas had betaald. Dus hij heeft campagnegeld gebruikt om haar af te kopen. Maar ook dat mag in principe. Maar waar dit misgaat voor Trump, is dat hij in de boeken dit heeft opgeschreven als juridische kosten. Dus hij heeft eigenlijk dat zwijggeld verdekt als een soort reguliere juridische uitgave. Dat wordt gezien als fraude en dat is in principe een klein vergrijp. Maar de officier in New York probeert iets anders aan te tonen. En dat is dat Trump deze fraude, dus deze fout in de boekhouding, heeft gebruikt om een groter misdrijf toe te dekken. En dat is dat hij cruciale informatie van de kiezer heeft weggehouden in de besteding van campagnegeld. En dat zou een overtreding zijn van de landelijke verkiezingswet. En zo koppelt eigenlijk die officier van justitie in New York lokale wetgeving die gewoon zegt, nou ja, je mag niet dingen anders in de boekhouding opschrijven, aan een veel groter misdrijf, namelijk ja, eigenlijk het voorliegen van kiezers. En dat zou deze zaak belangrijk maken, maar het is ook iets wat nog nooit eerder juridisch is getoetst. En nou ja, je merkt hoeveel zinnen ik al nodig heb om dit helder uit te leggen. Iets wat moeilijk aan het grote publiek te verkopen is en mogelijk straks ook vrij ingewikkeld is om aan een jury duidelijk te maken.
Want even voor de goede orde, voor mijn begrip, het gaat er dus om dat het publiek had moeten weten van deze affaire met Stormy Daniels? Of had moeten weten van het afkoopgeld?
Het gaat erom dat Trump niet campagnegeld mag gebruiken om dit soort informatie van het publiek weg te houden. Dat dat eigenlijk een vorm van verkiezingsinmenging is.
Ja, ik snap het. En dat hij daarvoor ook nog eens geld heeft gebruikt, dus wat onderdeel was van de campagnekas.
Precies. En het zou, ja, weet je, het verkeerd aangeven of het liegen over een uitgave in je boekhouding zou een boete zijn. Alleen het New Yorkse recht zegt dat als jij een leugen in je boekhouding gebruikt om een ander misdrijf toe te dekken, ja, dan wordt het opeens wel een grote zaak. En dan kan je daar zomaar, in zijn geval, nou ja, tot al 4 jaar gevangenisstraf voor krijgen.
Ja, want dat hangt hem boven het hoofd.
Dat is mogelijk. Maar het is ook een grote bestelling, want eigenlijk probeert justitie in New York duidelijk te maken aan de jury en natuurlijk ook aan het bredere publiek. Vergeet nou dat dit draait om affaires en pornosterren. Dit is niet zomaar een sappig zaakje. Dit is daadwerkelijk een zaak die draait om de integriteit van de Amerikaanse democratie. Maar het is ja, een flinke bestelling.
Nou werd het zwijggeld in 2016 betaald. Als ik het goed begrijp voor een affaire die in 2006 zou hebben plaatsgevonden. Hoe kan het dat Trump daarvoor nu pas voor de rechter staat?
Nou ja, het heeft natuurlijk 2 jaar geduurd voordat het naar buiten kwam. Toen de Wall Street Journal dit berichtte. Maar op dat moment was Trump president. En binnen justitie, het is geen wet, maar is het eigenlijk een soort langstaande praktijk om zittende presidenten niet te vervolgen en ook niet strafrechtelijk te onderzoeken. Dus ja, ze hebben eigenlijk gewacht tot Trump president af was, nadat hij de verkiezingen verloor. Toen is dat onderzoek van start gegaan. En ja, dat heeft nog behoorlijk wat tijd gekost om dat rond te krijgen. Ja, ook niet in de laatste plaats, omdat het een behoorlijk ingewikkelde zaak is.
En nou moet in de VS een verdachte elke zittingsdag aanwezig zijn. Dat betekent voor Trump dat hij tijdens zijn verkiezingscampagne dus in de rechtszaal zit. Is dat een probleem voor hem?
Ja, dat is wel een probleem. Ja, deze zaak gaat 4 dagen per week dienen. Dus woensdag is een vrije dag. En Trump heeft al aangekondigd dat hij van plan is om overdag in de rechtszaal te zitten. En dan 's avonds uit te vliegen naar campagne-evenementen. Maar ja, het is natuurlijk is het een probleem. Het maakt voor hem absoluut niet makkelijker om campagne te voeren. En natuurlijk zal hij deze momenten in de rechtszaal ook in zijn voordeel gebruiken. Er is natuurlijk enorm veel media-aandacht voor. In ieder geval op dit moment. De vraag is, als een zaak 6 weken duurt, of daar elke dag gigantische hoeveelheden draaiende camera's zijn. Maar hij zal zoveel mogelijk dat podium van die rechtszaal ook proberen te gebruiken als een soort campagnevehikel. Maar ja, ik denk, ook bij het bredere publiek, het is niet een voordeel voor hem.
Nee, want kan hij zich ook als een soort martelaar opwerpen door te zeggen, kijk, ik word nu gedaagd in een rechtszaal, ik word tegengewerkt?
Nou, kijk, als iemand daar natuurlijk bedreven is, dan is dat Trump. En dat is ook al begonnen. Dat gebeurde gisteren ook toen hij wegliep. Hij stuurde naar zijn eigen achterban een sms'je dat ik ook binnenkreeg, waarin stond, ik ben naar buiten gestormd. Maar dat was helemaal niet zo. De zaak was gewoon afgelopen. Daar stond hij voor de camera en noemde deze zaak nog is een totale schande. Dus natuurlijk zal hij dat doen. Maar het is wel degelijk ingewikkeld. Er zijn geen camera's aanwezig in de rechtszaal. Dus hij zou elke keer dat momentje van binnen en naar buiten gaan moeten pakken. Of 's avonds vanuit Trump Tower, vanuit zijn appartement moeten zenden. Maar het is natuurlijk niet hetzelfde als vrijelijk door het land bewegen en daadwerkelijk interactie hebben met kiezers. Wat ja ook in deze tijd voor een presidentskandidaat wel belangrijk is.
Nou zullen er een aantal mensen gaan getuigen, Stormy Daniels en ook Trumps ex-advocaat en vertrouweling Michael Cohen. Die is al veroordeeld eigenlijk, hè, voor dit vergrijp. Hij was de advocaat die destijds het geld heeft overgemaakt. Zeg ik dat goed?
Ja, dat zeg je helemaal goed. Hij was de ontvanger, zeg maar, van die tussen aanhalingstekens juridische kosten en degene die namens Trump dat vrijgeld heeft betaald. En hij is ja, veruit de belangrijkste ja, ster getuige van justitie.
Ja, wat kunnen we van hem verwachten?
Kijk, hij uiteindelijk zal geloofwaardig moeten maken dat Trump als doel had met deze betaling om informatie bij de kiezer weg te houden. En als Michael Cohen dat niet kan doen, omdat hij vragen niet goed beantwoordt of omdat hij ongeloofwaardig overkomt op een jury, ja, dan kan die zaak zomaar in elkaar klappen. Hij is voor justitie eigenlijk de speel waar het allemaal straks om gaat draaien.
En Stormy Daniels, wat voor een rol gaat zij, denk je, spelen in deze zaak? Hoe belangrijk is zij als getuige en hoe betrouwbaar?
Nou, dat is ook een hele goede vraag. Kijk, als zij getuigt, zij zal duidelijk moeten maken dat ze een affaire had. Dat zij geld gekregen heeft met het expliciete doel om te zwijgen. Dat zal ook belangrijk zijn. Alleen Stormy Daniels, voor haar is het natuurlijk... Zij heeft op dat moment geen direct contact gehad met Trump. Het is niet alsof Trump met een koffer met geld op het station stond en die aan haar gegeven heeft. Dus zij zal meer duidelijk moeten maken dat er daadwerkelijk iets te verbergen was. Maar het is Michael Cohen die... Ja, als enige natuurlijk de motieven van Trump helder moet proberen te maken.
Trump is niet verplicht om te getuigen, maar hij was wel van plan dat geloof ik te gaan doen. Hoe schat jij dat in? Gaat hij daadwerkelijk in die rechtbank getuigen?
Ja, Trump zegt eigenlijk bij de meeste zaken dat hij van plan is om te getuigen. Dat doet hij niet altijd. Ik denk dat het er erg van afhangt ook hoe de getuigenis van Michael Cohen verloopt. En of daar juridisch iets voor hem te winnen is. Kijk, getuigen kan hem enorm helpen. Hij is een behoorlijk charismatische spreker. En dat kan daadwerkelijk ook wel invloed op een jury hebben. Nogmaals, het is juryrechtspraak. Maar er zitten ook grote risico's voor hem aan. Hij zal onder ede vragen moeten beantwoorden. En kan niet zomaar bepalen om wel of geen antwoord te geven. Of wat hij natuurlijk ook wel eens probeert ergens omheen te draaien. Dit is een rechtbank. Dus het zal aan zijn advocaten zijn, afhankelijk van hoe de komende weken gaan verlopen, of dat in zijn voordeel is, of dat eigenlijk het risico van iemand die zo ongefilterd is als Trump neer te zetten in het getuigenbankje.
En over die komende weken, hoe ziet dat strafproces er verder uit? Wat kunnen we verwachten?
Nou ja, de juryselectie moet eerst afgerond worden. De verwachting is dat een week, misschien twee kan duren. Ik zou eerder verwachten dat het langer is. Gisteren zijn er 96 potentiële juryleden voorbijgekomen. Van wie de helft eigenlijk al meteen hun hand opstak. En zei, ik kan niet onbevooroordeeld dit over Trump oordelen. En de andere, bijna 50, werd ook niet geschikt gevonden. Dus dat kan zomaar een hele tijd gaan duren voordat die jury zit. En dan zal de inhoudelijke behandeling van start moeten gaan. En het is vooral het horen van getuigen. De narratieven van beide kanten geschetst horen. En... ja, dan de vraag door wie de jury overtuigd gaat zijn.
En als Trump dus veroordeeld wordt, dan begreep ik dat hem dus echt een gevangenisstraf boven het hoofd hangt, toch? 4 jaar, zei je net?
Ja, het is een mogelijkheid. 4 jaar zou potentieel, als hij op alle fronten schuldig wordt bevonden door de jury, dus een unanieme jury, dan zou dat zo kunnen zijn. Maar het is ook goed mogelijk, en die keuze ligt bij de rechter, dat hij bijvoorbeeld een voorwaardelijke gevangenisstraf krijgt, of dat hij er met een boete van afkomt. Er is daar behoorlijk wat speelruimte. En het hangt er denk ik ook vanaf ja, hoe vernietigend die getuigenissen gaan zijn en hoe ja, zwaar de bewijslast tegen Trump is. En dat weten we op dit moment eigenlijk toch nog niet helemaal.
En stel dat vonnis inderdaad een gevangenisstraf wordt, al dan niet die maximale 4 jaar. Kan hij dan nog überhaupt president worden?
Nou ja, dat is het fascinerende. Ja, dat kan. Er is geen wetgeving die zegt dat iemand met een strafblad zich niet verkiesbaar mag stellen of zelfs mag dienen als president. Dus zelfs is het de vraag of Trump mogelijk verkozen kan worden en als president kan dienen vanuit de gevangenis. Nu levert dat allerlei andere vraagstukken op, maar het is niet dat de grondwet hier daar een glashelder antwoord op heeft en zegt, nee, een veroordeelde crimineel kan dit land niet leiden. Dat is niet zo.
Dat is een mogelijk scenario. Een Trump vanuit de gevangenis.
Ja.
Die Amerika aanstuurt.
Het is heel moeilijk voor te stellen, maar het feit dat het niet een harde nee is, laat al zien in wat voor een onbekend vaarwater dit land en ook dit rechtssysteem op dit moment gekomen is.
En je vertelde al dat er dus eigenlijk weinig mensen op de been waren gekomen voor deze eerste dag waar jij bij was. Ja, hoeveel maakt het de Republikeinse kiezer nou eigenlijk uit, deze zaak? Hoeveel indruk denk jij dat dit maakt op dat electoraat?
Op dit moment niet zoveel. Volgens peilingen ja, ziet eigenlijk ook maar 1 op de 3 Amerikanen echt een duidelijke misdaad afgetekend in de contouren van wat ze weten van deze zaak. En ja, op dit moment lijkt het hem electoraal weinig te kunnen schaden. Maar We staan pas aan het begin van het proces en er gaat non-stop verslaggeving komen, waar natuurlijk allerlei details ook over die zaak naar buiten komen. En dat kan natuurlijk zomaar invloed hebben op de blik van de publieke opinie op waar dit eigenlijk om draait. Dus dat zou nog wel kunnen veranderen. Een veroordeling is natuurlijk ook een soort glashelder feit. En er zijn ook wel kiezers die bijvoorbeeld bij exit polls, nadat ze gestemd hebben in de voorverkiezingen, zeiden: ja, een veroordeelde Trump zou voor mij niet een kandidaat zijn waar ik op zou willen stemmen. Dus dat kan natuurlijk ook invloed hebben. Maar aan de andere kant, stel nou dat hij vrijgesproken wordt, of dat er één jurylid is dat zegt: nou, ik ben niet overtuigd, of ik ben gewoon zo'n grote Trump-fan, ik weiger hem schuldig te verklaren. Ja, dan kan het natuurlijk ook een enorme electorale overwinning voor hem zijn, omdat hij tegen zijn achterban kan zeggen: zie je nou, dit was allemaal een heksenjacht en dit draaide nergens om. Dus het is nu heel moeilijk te zeggen wat de politieke invloed gaat zijn, maar ja, die kan zeker groot worden.
En hoe verhoudt zich dit tot de andere zaken die tegen hem lopen? Wat hangt hem nog meer boven het hoofd?
Nou, er zijn drie andere zaken die eigenlijk alle drie helderder zijn en belangrijker zijn. Dat is de zaak vanwege het achterhouden van geheime documenten. Nou, dat is een eigenlijk glasheldere zaak waar een veroordeling bijna wel toch wel het meest voor de hand ligt. Alleen die zaak wordt uitgesteld en uitgesteld, en de kans dat die voor de presidentsverkiezingen nog dient is nihil. Je hebt de zaak in Georgia wegens het beïnvloeden van de verkiezingen daar. Nou ja, die zaak is zo ingewikkeld met meer dan 17 medeverdachten. Ja, die zaak zal zeker niet voor de verkiezingen dienen. En dan is er nu nog een race tegen de klok voor de zaak rond de kapitoolbestorming. Er is een kans nog dat die zaak dient. Het hangt af van het Amerikaanse Hoge Rechtshof die daar een aantal besluiten in moet nemen. Maar ook hier wordt met de dag de kans kleiner. Dus het is zeer goed mogelijk dat deze zaak, de ingewikkeldste en tegelijkertijd kleinste zaak, wat natuurlijk een, ja, een moeilijke combinatie is, de enige gaat zijn die gaat dienen voor de verkiezingen.
Nou is deze strafzaak niet het enige waar Trump zich zorgen over zal maken tijdens deze verkiezingscampagne. Want ook zijn abortusstandpunt lijkt een heikel punt te worden. Thomas, waarom is juist dit onderwerp nu zo belangrijk?
Ja, vorige week deed Trump iets waar eigenlijk iedereen al heel lang op wacht. Hij nam een helder standpunt in over abortus. Trump heeft als president de opperrechters aangesteld die uiteindelijk Roe v. Wade, dus het recht op abortus, hebben afgeschaft. Een verkiezingsbelofte van hem. En sindsdien zie je dat hij de hele tijd schippert van wat hij nou eigenlijk aan kiezers wil vertellen over abortus. De meeste Amerikanen, ja, die zijn helemaal geen fan van die beslissing. Die willen dat er meer abortusrechten zijn, eerder dan minder. En Trump weigerde de hele tijd zich daar helder over uit te spreken. Nu deed hij dat vorige week. En vorige week zei hij eigenlijk: het systeem zoals dat nu ontstaan is, is ja, perfect. De staten kunnen nu beslissen. Ik hoef geen landelijk verbod, maar volgens mij gaat het helemaal goed zo. En wat er daarna gebeurde, een dag later, is dat de staat Arizona een anti-abortuswet uit 1864 rechtsgeldig verklaarde. De strengste abortuswet van het land, die abortus in alle gevallen verbiedt, zelfs in het geval van incest of verkrachting. En ja, het hele land daardoor weer in rep en roer was, en de staat Arizona ook. En Trump eigenlijk weer opnieuw begon te schipperen, want hij had een dag eerder gezegd: het is helemaal aan de staten en dat is een goed systeem. En nu zag je, ja, met deze archaïsche wet, dat dat voor Trump toch heel moeilijk vol te houden was. En hij zei: nee, ja, eigenlijk zou Arizona dit toch ook wel weer moeten veranderen. En je ziet dat dit onderwerp van voor Trump een enorme doorn in het oog blijft, omdat hij eigenlijk niet goed weet wat hij zijn kiezers moet vertellen.
Want die anti-abortuswet uit 1864 wil ik nog maar weer eventjes benadrukken. Hoe ligt die onder Republikeinen?
Ja, eigenlijk gewoon heel slecht. Kijk, het afschaffen van Roe v. Wade ligt al slecht onder Republikeinen. Maar ja, staten die dan misschien een wat beperktere vorm van abortus wel mogelijk maken, daar is dat niet het allerheikelste punt per se. Maar hier, dit zijn wetten waar, nou ja, het gros van de Amerikanen van gruwelt. En zelfs in een staat als Arizona, waar Trump van alle swing states het, ja, nog relatief oké leek te doen. Dus hij is natuurlijk als de dood en de Republikeinen zijn als de dood dat dit onderwerp een van de centrale kwesties gaat worden bij die presidentsverkiezingen. En je ziet, onder kiezers is het onderwerp abortus voor Trump eigenlijk in alle gevallen nadelig.
En hoe denk jij nou, dat is een hele moeilijke vraag, hoe denk jij nou dat hij zelf, ja, wat is zijn mening nou echt over abortus?
Ja, dat is fascinerend. Een van de dingen die me mateloos fascineert. Kiezers wordt er altijd naar gevraagd in van die focusgroepen. En het antwoord wat je heel vaak krijgt is, ondanks dat Trump met al zijn beleid het verbod op abortus op heel veel plekken mogelijk heeft gemaakt, zeggen kiezers, ja, maar ik denk niet dat hij zelf anti-abortus is. Je hoort zelfs vaak, hoor je hen zeggen, ik denk dat hij persoonlijk voor abortus heeft betaald. En het is een heel tweeledig beeld. Dus Trump kan tegelijkertijd abortus verbieden of laten verbieden op plekken en toch daar niet de volledige verantwoordelijkheid van kiezers voor krijgen, omdat ze denken, nou ja, zo anti-abortus zal hij niet zijn. Dus het blijft een heel soort ambivalent beeld wat mensen van hem hebben.
Maar juist die ambivalentie is denk ik opportun misschien ook voor hem, hè?
Die kan opportun zijn, tenzij er, zoals in dit geval van Arizona, gewoon keiharde wetten zijn die vrijheden van mensen afnemen. En ja, dan wordt het ineens wel lastiger als je Trump een dag eerder hebt horen zeggen, nee joh, het is fantastisch als de staten het gewoon zelf mogen bepalen.
En wat heeft hij over Arizona nu gezegd?
Hij heeft op Arizona gezegd dat het wat hem betreft zou moeten veranderen. Maar dat de staat dat zelf moet regelen. En vervolgens begon hij eigenlijk weer te stamelen en zei hij, nee, het systeem is perfect, het is perfect, het is aan de staten. Maar hij hoopt dat dat in Arizona rechtgezet wordt. En dat zeggen ook andere republikeinen in Arizona nu. Maar tegelijkertijd, toen democraten daar een poging toe deden in het lokale congres, werd die poging ook meteen weer stilgelegd. Dus ja, je ziet eigenlijk die hele partij tegelijk met Trump, en ook wel onder zijn leiding, zwalken in hoe ze zich moeten verhouden tot abortus.
Ja, en de democraten die juichen zijn, wat het soms lijkt, mildere opstelling toe? Of hoe grijpen zij dat aan?
Nou, die milde opstelling, dat is iets wat ze behoorlijk de schrik om het hart jaagt. Want ja, zij willen Trump natuurlijk kunnen aanvallen op abortus. En zij willen kunnen duidelijk maken, een stem op de Democraten is voor vrijheid en keuzevrijheid op het gebied van abortus vooral. En een stem op Trump is een stem tegen keuzevrijheid. En op het moment dat Trump nou enigszins gematigd erover komt, is dat voor hen problematisch. Maar ja, je ziet natuurlijk dat dat voor hem moeilijker is als staten als Arizona en eerder ook Florida strengere wetgevingen aannemen. Dus zij zullen absoluut toejuichen dat dit gebeurt, omdat het voor hen het veel makkelijker maakt om een contrast te schetsen tussen de Democraten en de partij van Trump.
En Trump probeert juist met zijn abortusstandpunt die zwevende kiezer naar zich toe te trekken. Is dat nou eigenlijk al terug te zien in de peilingen?
Nou, Trump doet het verrassend goed. Of in ieder geval voor de Democraten zorgelijk goed onder veel zwevende kiezers. Dus je ziet wel dat abortus blijft een heikel punt. Maar het is natuurlijk niet het enige onderwerp waar deze verkiezingen om draaien. En met name op het gebied van economie en immigratie is het vertrouwen van kiezers in Trump groter dan dat in dat van Biden. Dus je ziet ook dat die grote thema's met elkaar aan het wedijveren zijn, wat nou uiteindelijk doorslaggevend gaat zijn in de campagne. En kiezers die zeggen, abortus is voor mij het belangrijkste, zijn veel meer geneigd om democratisch te stemmen dan kiezers die zeggen, immigratie is de grootste bedreiging voor dit land. In bijvoorbeeld een staat als Arizona, een swing state die eigenlijk eigenhandig kan bepalen mogelijk wie de verkiezingen wint. Ja, zul je zien dat democraten zullen alles voor alles zetten om daar abortus tot het belangrijkste thema te verheffen, terwijl republikeinen hun blik naar de grens zullen verrichten.
En is het dan mogelijk of kun je het je voorstellen dat Trump zich nog milder gaat opstellen of zich nog steviger gaat uitspreken tegen zo'n wet uit 1864?
Hij zal het proberen. Alleen het is natuurlijk wel moeilijk, want hij heeft tegelijkertijd deze situatie gecreëerd door zijn verkiezingsbelofte na te komen om het landelijk recht op abortus af te schaffen. Dus hij zit hier in een spagaat. En Trump is normaal gesproken vrij flexibel in hoe hij zich hier beweegt. Maar dat lukt hem nu misschien wel voor het eerst vooralsnog niet.
Nou, blijf het voor ons volgen, Thomas. En dank je wel voor dit gesprek.
Dank je wel.
En u, luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem, Rinky Bartels, Corine van Duin, Lotte Grimbergen en Jasper Veenstra. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Door een abonnement te nemen via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.